Broeders en zusters, ik wil u meenemen naar Romeinen. Maar wel hoofdstuk 6. Waar ik lees uit het eerste vers. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Tot zover deze schriftlezing. Het is opmerkelijk dat, tenminste in zover ik dat geconstateerd heb, dat dit vers gelezen wordt, maar dan toch wat anders geïnterpreteerd wordt. Want de gedachte die men hierbij ontwikkelt is in het algemeen van, zouden wij nog zondigen? Dat wordt wel gezegd overigens hoor, maar niet in dit vers. Dat staat bijvoorbeeld in vers 15, daar zijn we al een stukje verder. Maar hier staat dus, zullen wij in de zonde blijven? En ik weet nog dat bij ons vroeger thuis, als iemand bijvoorbeeld een ongeregeld leven leidde, en dat hij alles deed, zeg maar, zo'n beetje wat God verbood, dan werd er bij ons gezegd, hij leeft in zonde. Ik denk dat men die uitdrukking hier vandaan heeft. Maar ik begrijp natuurlijk, als er gezegd wordt van, zullen wij er daarin blijven, dan gaat het al over verblijven. Dat je dus ergens in bent, een positie, het gaat om een positie. En het is natuurlijk altijd gevaarlijk om zomaar een vers te lezen en hem uit zijn verband te rukken. Maar als we opmerkelijk lezen, dan zouden we al moeten letten op het eerste gedeelte van het vers. Waar gezegd wordt, wat zullen wij dan zeggen? En als een zin daarmee begint, of bijvoorbeeld zo dan, bijvoorbeeld, kan ook. Wat zullen wij dan zeggen? Dan slaat het altijd terug op hetgeen wat daarvoor besproken is. En dat zullen we dan gaan lezen met elkaar. Want anders dan missen we heel veel. Dat is het voorgaande hoofdstuk uiteraard. En dan lees ik vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Tot zover. Vers 1 staat dat door één mens, en dat is natuurlijk Adam, de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, waarin alle gezondigd hebben. Nou, het eerste gedeelte van de vers, dat begrijpen we nog wel. Door Adam, door de misdaad van Adam, zoals die ook wel verderop genoemd wordt, of door de ongehoorzaamheid van Adam, kwam de zonde in de wereld. En het gevolg van de zonde is de dood. En wat er dan op een of andere manier op ons netvlies staat, is dat die zonde doorgegaan is tot alle mensen, dus alle mensen zijn zondaren geworden, en daarom sterven ze. Dat is zowat goed. Maar dat staat hier niet. Wat hier staat is dat door de zonde van Adam de dood zijn intrede deed. In Adam uiteraard. En dat die dood doorgegaan is tot alle mensen. Niet de zonde is doorgegaan tot alle mensen. Dat is trouwens wel zo hoor. Maar dat is een ander ding. Dat komt eigenlijk omdat zonde en dood in de Bijbel hetzelfde betekenis heeft. Men noemt het ook een synoniem zo. Maar het kan de ene, die begrippen lopen ook door elkaar heen in dit hoofdstuk. De ene keer heet het zonde, dan heet het weer dood. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Maar in ieder geval, als we het gewoon ons bij de letter houden van de tekst hier, staat hier dus dat de dood het gevolg is van de zonde. En die dood, die is vervolgens doorgegaan door alle mensen. En wat er simpel gezegd wordt, is dat Adam zich voortplant via zijn biologisch zaad, zullen we maar zeggen. Maar daar zit de dood al in. En zodoende dat elk mens een sterveling is. Nou, dan eindigt de vers met te zeggen, waarin alle gezondigd hebben. Ja, en daar hebben we natuurlijk moeite mee. We worden als sterveling geboren. We gaan dus dood. En dan wordt ons dat nog kwalijk genomen ook. Zoals je het zo leest, daarin zondigen we. Maar ja, het is al eens vaker vanuit deze plaats ook gezegd dat zonde in de Bijbel eigenlijk de betekenis heeft van doel missen. Dat is in het Hebreeuws zo, dat komt er bij ons zo niet uit, maar dat is de werkelijke betekenis van zonde. De betekenis is breder, dat geef ik meteen toe, maar in de eerste plaats is het dat toch dan. En als je dan het vers nog een keer leest, en je leest van dat de dood tot alle mensen doorgegaan is, waarin iedereen zijn doel mist, ja, dan is het duidelijk. Dan is er niks aan de hand, dan kan je het vers gewoon zo laten staan. Dus dat is het idee. Nou, dat wordt ook in de volgende versen verder uiteengezet. Want dan staat er, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Nou, als de zonde dan niet toegerekend wordt als er geen wet is, waarom sterven mensen dan nog? Want de dood is toch het gevolg van de zonde. Nou, zegt vers 14, maar de dood heeft geheerst, en andere vertalingen hebben dan het woordje toch daartussen geplaatst, om het wat te versterken, zeg maar. Want het is wel het idee uiteraard, hè? Maar toch heeft de dood geheerst, van Adam tot Mozes, ook over degene die niet gezondigd hadden, in gelijkheid ter overtreding van Adam. Wat de apostel hier feitelijk zegt is, ja mensen, het maakt allemaal niks uit. Of je nou zondigt of dat je niet zondigt, dood ga je toch. En zou er een mens bestaan die nooit gezondigd zou hebben, wat uiteraard een utopie is, maar theoretisch, dan nog zou die doodgaan. Ja, zo af en toe gaat er toch ook wel eens een babytje dood. Je kan toch niet zeggen dat een kind gezondigd heeft. En alles in de hele natuur gaat toch dood? Dieren toch ook? Nou ja, daar kan je dan nog over discussiëren, want die aan van mij die zondigt een behoorlijke plos, maar die weet dat niet. Incest op het leven nog. Nee, maar kijk, je kan je wel druk gaan lopen maken over van alles en nog wat. Ik zelf ben vrij calvinistisch groot opgevoed in mijn jonge jaren. En er waren een aantal dingetjes die wij niet mochten. En die andere, de reguliere man, dan wel weer mocht. In de praktijk viel het nog wel mee hoor. Bij ons tenminste thuis. Maar in onze dagen, het is enkel zwaarder als vroeger. Jelle hebt het net nog aangehaald, maar tegenwoordig, het milieu gaat het nu om. Er moet een rentmeesterschap zijn van deze wereld. En als je vroeger een stukje vis, als je reclame maakte voor de vis bijvoorbeeld, dan was het omdat het gezond en lekker is. Tegenwoordig moet het duurzaam zijn. Het gaat allemaal over ethiek. En het juk voor de mens wordt enkel maar zwaarder en zwaarder. Kijk, en dat de reguliere man zich met dat soort zaken bezighoudt, die heeft de Bijbel uiteraard niet. En daar kan ik dan nog begrijpen. Maar dat het tegenwoordig zelfs verheven is tot een christelijke norm. bedoel, begrijp me goed hoor. Ik hou er ook niet van dat ze blikjes cola en bierflesjes in de berm gooien. We moeten de zaak een beetje schoon houden. Daar ben ik absoluut een voorstander van. Maar je kan nog zo je best doen. Daarmee ontvang je geen eeuwig leven. En dat is wat de postulier het eenzet. Want hier wordt natuurlijk Adam als de stamvader van de hele mensheid neergezet. Tegenover Christus, die de stamvader is van een nieuwe schepping. Dus waar het hier in dit hoofdstuk over gaat is de eerste Adam tegenover de tweede Adam. Zo wordt de Heer Jezus verderop in de Bijbel ook wel genoemd. Oftewel de eerste mens ten opzichte van de tweede mens. Een oude schepping tegenover een nieuwe schepping. Dat wordt hier uiteengezet. En alle mensen zijn automatisch afstammeling van Adam. Daarmee ook sterfelijk. En de enige manier om aan die sterfelijkheid te ontsnappen is feitelijk te sterven. Als je sterft, ben je sterveling af. En alle mensen sterven uiteindelijk. Maar daarmee heb je nog geen nieuw leven ontvangen. En wat je ook doet, dat helpt allemaal niet. Al doe je nog zo erg je best, je blijft een sterveling, omdat Adam zich voortplant via zijn zaad, zijn biologisch zaad om zo maar te zeggen, en dat die sterfelijkheid in dat zaad zit. En dan zou je natuurlijk kunnen stellen dat als Adam zich dan zo voortplant via zijn zaad, hoe plant Christus zich dan voort? Want die in Christus zijn een nieuwe schepping. En dat begrip zaad, want daar gaat het dan toch over, kom je in het Nieuwe Testament niet zo vaak tegen. Het wordt wel gebruikt, maar dan is het meestal, als het over het zaad gaat, gaat het over de Heer zelf. Hij is het zaad van Abraham, hij is uit het zaad van David, hij is het zaad van David, hij is het zaad van Genesis 1 natuurlijk, wat daar al beloofd werd. Wat dat betreft dan wordt dat begrip zaad meest gebruikt op betrekking van de Heer zelf. Het wordt ook wel gebruikt gewoon in gelijkenissen, bijvoorbeeld de zaaier en noem maar op. Maar als het gaat over dat wij het zaad van Christus zijn, dat vind je niet zoveel. Er staat er wel een paar keer hoor, en dat is namelijk in, even kijken, dat wordt gezegd in 1 Johannes 3. Nou, daar zijn we niet zover, want dat kunnen we wel even heen. 1 Johannes, hè, dus de brief van Johannes. Niet het evangelie. En Johannes 3 vers 9. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Er wordt zaad gebruikt. En natuurlijk Petrus, uiteraard, die zegt van dat wij wederom geboren zijn, niet uit vergankelijk zaad. Bedoelt hij het zaad van Adam bij naartoe? Maar uit onverderfelijk zaad. Zaad van Christus. En voor de rest dan, nou ja, Jesaja zegt het dan nog. Jesaja 53. Dat wanneer hij zich ontledigd zal hebben. En zie daar meteen het beeld in. Want alles wat zaad geeft moet eerst verbroken worden. Moet openknappen om zaad te kunnen geven. Dat is wel heel letterlijk genomen dan. Maar er staat dus wanneer hij zich ontledigd zal hebben, zal hij veel zaad zien. Nou, voor de rest dan heb ik het niet kunnen vinden, maar die concordantie van mij die is ook niet zo zuiver. Ik zal mijn hand er niet voor in vuur steken, dat niet ergens anders ook nog een keer staat. Maar in ieder geval, ik heb het niet kunnen vinden. Wat je wel veel meer vindt in het Nieuwe Testament, dat gaat over het bloed. Bloed speelt een centrale rol in de prediking. Wij die geloven In zijn bloed, bijvoorbeeld, dat komt zo vaak voor. Dus. Maar ik heb twee teksten en daar wil ik jullie dan toch mee naartoe nemen. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. En dat is namelijk in Johannes 1 vers 13. Er staat... Nou, ik lees vanaf vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlezes, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Nou, ik begrijp natuurlijk dat het hier gaat, het wordt het woord bloeden gebruikt, maar het gaat hier dus om gewoon de voortplanting. Er staat niet uit de wil des mans, of uit de wil des vlezes. Nou, ik hoef hopelijk niet uit te leggen waar dat over gaat. Maar dit gaat dus over de normale voortplanting. Maar er wordt niet het woord zaad gebruikt, maar het begrip bloeden. Ja, dat is toch raar, welke niet uit de bloeden. Maar ik heb het dus eigenlijk nog wel verder over. Maar de volgende vers waar ik jullie eerst aan mee naartoe wil nemen is Handelingen 17. Vers 26. Dat is Paulus die in Athene is. En dat hij dan in vers 26 zegt. Of laten we vanaf vers 25 lezen dan. Want Paulus heeft het over de schepper. Over God. En er wordt ook niet van mensenhanden gediend. Als iets behoevende. Alzo hij zelfs alleen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Nou, u begrijpt natuurlijk dat het hier over Adam gaat. En we hebben net gelezen dat Adam, wij uit het zaad van Adam zijn. En waarvan Peter zegt, dat is dus verderfelijk zaad. En het wordt hier gezegd van Adam, maar dan wordt niet het begrip zaad gebruikt, maar bloed. Ik moet u misschien daar even iets over vertellen. Wel aardig in dit verband. Dat is heel lang geleden. Ik denk dat in de 19... Ja, ik heb nog vanochtend even nagekeken. Het was 1987. Dat is alweer 33 jaar geleden. En toen was ik op een bijbelstudiedag in Wezep. En dat was broeder Abklein Haneveld die daar een uiteenzetting deed over de betekenis van het bloed in de Bijbel. Nou had hij een vriend. En dat was Ab Speelman. Die was arts. En dat was de vader van Pieter Speelman, die hier ook wel spreekt. Maar goed, die twee waren met elkaar opgegroeid, dus die kan ik wel goed. En toen hadden ze het idee dat broeder Ab, die zou dus een uiteenzetting geven over de betekenis van het bloed in de Bijbel. En hij zou Ab Speelman, vanuit zijn vakkennis, had een half uurtje ingelast, zou hij de betekenis geven van het bloed in het menselijk lichaam. Gewoon het letterlijke bloed. En wat mij daarvan bijgebleven is, was dat hij uitlegde dat als het kind nog in de baarmoeder is, zeg maar in de foetusstatus, dat hij het bloed niet van zijn moeder krijgt. Hij krijgt het ook niet van zijn vader. Hij maakt namelijk zijn eigen bloedsomloop aan. Maar de bouwstenen voor dat bloed, die zitten namelijk in het zaad. En dan begrijpen we op een gegeven moment waarom dat bloed van Christus zo'n grote rol speelt in de Bijbel. Want als je zegt, ja, wij zijn wedergeboren door zijn bloed. Of wij hebben deel gekregen aan zijn bloed. Dat zijn bijvoorbeeld in Korinthe wordt het ook wel gezegd. Dat wij gemeenschap hebben aan zijn bloed. Ja, dat hebben we door het geloof. Maar hoe dat technisch werkt, dat begrijpen we natuurlijk niet. En waarom dat bloed nou ook zo'n grote rol speelt. Want als het over het letterlijke bloed gaat, dat eerst storten op Golgotha. Ja, al had je daar 10 meter vanaf gestaan, dan kan je daar nog geen deel aan krijgen. Tenminste, letterlijk niet. En wij 2000 jaar later, dat wij deel krijgen aan zijn bloed. Ja, het gaat niet om dat letterlijke, het gaat om dat onzichtbare. En hoe dat werkt, dat weten wij niet precies, want het is door het geloven. Het wordt in de Bijbel ook wel de maagdelijke geboorte genoemd. Maar het is zijn zaad waarmee hij zich voortplant. En daar vandaan dus dat bloed zo'n belangrijke rol daarin speelt. Nou, daar krijgen wij dus deel aan door het geloof daarin. En hoe dat verder technisch werkt, ja, dat weten we nog niet. Dat weten we niet. Maar het gaat zo. En dan ben je geen oud schepsel meer. Dan heb je nieuw leven in je. En daar is waar ik er altijd op hamer, maar is van... een mens die kan leven zoals die wil. Ik heb daar geen oordeel verder over. Ik waardeer het als iemand netjes leeft. Dat moet hij absoluut doen. En alles wat verkeerd is, dat keuren we af, uiteraard. Maar nogmaals, hij moet niet denken dat hij daar eeuwig leven door ontvangt. Eeuwig leven krijgt hij als hij deel krijgt aan Christus. Hij moet deel krijgen aan zijn leven. En in de praktijk heet dat in de Bijbel gewoon de Heilige Geest. Hij moet deel krijgen aan de Heilige Geest. Dan heeft hij eeuwig leven. En tegen die mensen die dat... Want we hebben net gelezen in Johannes. Zoveel hem aangenomen hebben. En ik ben blij met die term. Want geloof is tegenwoordig nogal... kan vriezen en kan dooien. Niettemin, het heet in de Bijbel geloof. Maar het gaat om aannemen. Aannemen. Men moet Christus aannemen. En dan heeft men deel aan het leven van Christus. En tegen die mensen, zegt Paulus, waar we net begonnen zijn. In Romeinen 6. Dan gaan we dan weer naar terug. Romeinen 6 vers 7. Nou, na dit alles wat hier dus daarvoor uiteengezet is. Zegt hij, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Nou, als we net hebben gezien. Dat de zonde, dus dat zou vers tevoren, vers 21 van hoofdstuk 5 nog. De zonde heeft geheerst tot de dood. Alzo de genade zou heersen door de rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heer. Nou, zegt Paulus, als je dat dan weet, blijf je dan nog in de zonde? Blijf je dan nog in die positie van die oude mens dan? Die sterveling? Nee, zegt hij zegt in vers 2, dat zij verre. Wij die de zonde gestorven zijn. Je bent aan de zonde gestorven. Aan die dood, zeg maar. Die lijn met Adam is verbroken. Die bestaat niet meer. Dat was die sterfelijke lijn. Dat zij verre, zegt hij. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zouden wij nog in dezelfde leven, je zou ook kunnen zeggen, hoe zou je nog in die positie kunnen blijven staan? Of weet gij niet, vers 3, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. Let erop, in Christus Jezus gedoopt. Niet in water, dat staat hier niet. Ik blijf het niet uitleggen. Ik ben er absoluut de voorstander van. Maar dat staat hier niet. U moet goed begrijpen. Het gaat hierom dat je in Christus Jezus gedoopt moet zijn. Wij in zijn dood gedoopt zijn. Als je deel hebt gekregen aan zijn dood. Nou, zegt hij. Verderop. Dan zijn wij ook. We hebben ook deel aan zijn leven. Maar dat komt nog. Wij zijn dan met hem begraven. Vers 4. Door de doop in de dood, opdat gelijkwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Nou, dat sluit dus meteen aan bij vers 1. Je moet niet je moet in de nieuwheid des levens wandelen, in het nieuwe leven. Die positie moet je innemen. Dat zegt hij hier. Want indien wij met hem, vers 5. Eén plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En ik heb begrepen dat het woord zullen niet betekent van ooit eens een keer in de toekomst, maar dat de betekenis heeft van dan zullen we ook, als we dus met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, dan zouden we dat ook zijn in zijn opstanding. Dat wordt er gezegd. Vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Ik kan me voorstellen dat er dan toch iemand zal zijn die zegt van ja, het staat er allemaal wel. Maar het is eigenlijk wel erg leerstellig. Het is, hier worden dingen gezegd die moet je aannemen. En de Heer heeft dat zo geregeld. En wij geloven dat. Maar wij ervaren dat niet. We hebben nooit ervaren dat we gestorven zijn. En we hebben ook niet ervaren dat we opnieuw opgewekt zijn. En maar goed, zo is het met alles. Want als je bijvoorbeeld in de Efezebrief, dan wordt er gezegd dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Ja, we zijn nog steeds hier. Maar juridisch is dat wel zo geregeld. En elders staat dat wij geloven in hetgeen dat we niet zien. Maar als er Christus geopenbaard zal zijn, want die wordt natuurlijk ook niet gezien, hè, dan zullen wij met hem geopenbaard worden. Dus het zijn allemaal dingen die bij God zo geregeld zijn. Maar wat wij dus alleen in geloof kunnen ervaren, en dat we het woord hebben, dat we daarop vertrouwen dat het zo is, neemt natuurlijk niet weg want dat er dingen in het verleden gebeurd zijn die wel gezien zijn. En ik zeg altijd maar zo, de kruisiging en de wederopstanding van Christus is een historisch feit. Ik protesteer ook altijd als ze zeggen dat de Bijbel een geestelijk boek is. Dus in de eerste instantie is het gewoon een historisch boek. Het beschrijft historische feiten. En zelfs de Joden die ontkennen het bestaan van Jezus niet, zoals ze hem dan noemen. En de dingen die hij gedaan heeft. Maar over het algemeen kwam men daar niet door tot geloof hoor. Ik denk dat ze Lazarus opgewekt waren, dat ze in de eerste plaats wel gezellig gezegd hebben, nou zal het een tweede broer zijn. De dingen zien, dat brengt een mens niet tot geloof. Vertrouwen op wat hij zegt. En dat is wat de Heer Jezus ook zei. Dat hij zei van, als jullie mij dan niet geloven om hetgeen wat ik zeg, geloof me dan om hetgeen wat ik doe. Maar uiteraard kwamen de mensen tot geloof. Maar het overgrote deel van het Jodendom niet. Dus dat is helemaal geen argument. Maar het is leerstellig inderdaad. En dat wordt ook gezegd hier in vers 17 bijvoorbeeld. Waar de apostel zegt. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden bent aan het voorbeeld der leer, tot het welke gij overgegeven bent. Kijk, wij geloven in wat, het is de leer, maar het is God die zelf tot ons spreekt. En men heeft het dan wel eens over de apostel Paulus of over de apostel Petrus. Het begrip apostel betekent zo en zo dat zij dus afgezanten zijn. Ik heb dat hier een tijdje geleden al eens een keer verteld, geloof ik. Dat het begrip apostel alleen verklaard kan worden vanuit het Hebreeuws. Dat apostel betekent eigenlijk ambassadeur, een afgezant. Maar hij spreekt met net zoveel autoriteit als degene die hem gezonden heeft. Dat is eigenlijk de betekenis. Dus of het nou Petrus is of dat Paulus is, het is God zelf die tot ons spreekt. Via die apostelen. En dat is ook het woord post zit erin, hè. Maar goed, het is leerstellig en wij leren dat. En door ons vertrouwen erop te stellen, nogmaals, hebben wij deel aan het eeuwige leven. En dan is het niet zo dat, zoals een tijdje geleden nog eens gehoord heb, gezegd wordt, ja, ik heb het gevoel dat de Heer ons hier een beetje aan laat modderen. Nou, ik geloof dat niet. En ik wil dan toch afsluitend wil ik u iets voorhouden. En vooral om in deze dagen, zeg maar. En dat is vanuit het Oude Testament. En dat heb ik, wou ik u meenemen naar Psalm 91. Ik lees het hele psalm aan u voor. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en een beukelaar. Beukelaar en rondas is trouwens hetzelfde hoor, dat betekent schild. Gij zult niet vrezen voor de schrik des dags, 's nachts, noch voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op hem de middag verwoest. Aan uw zijde zullen duizenden vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plagen zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat ge uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult ge treden, en ge zult de jonge leeuw de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God. Zo zal ik hem uithelpen, ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen, en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit trekken en ik zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid de dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Nou weet ik wel dat vooral in onze geleden, om het zo maar eens te zeggen, dat er altijd nogal sterk de nadruk gelegd wordt op dat de psalmen messiaans zijn. En dat wilde zeggen dat ze over de Heer Jezus gaan. En dat is uiteraard ook zo. Dat onderstreep ik. Vooral ook omdat juist in deze psalm een verwijzing staat naar Lucas 4, vers 12. Zij zullen u op handen dragen, opdat gij u geen voet aan geen steen stoot. Dat was namelijk de woorden die de Satan zelf gebruikte toen hij de Heer uitdaagde om te verzoeken, zeg maar. Dan haalt hij dit aan. Er staat nu geschreven. Aan de andere kant. Als er nou in vers 1 staat. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Als wij nu in Christus zijn. Paulus zegt er in Colossense van. Dat we ons leven met Christus verborgen is in God. Wij zijn toch in Christus. En als deze psalm dan over Christus gaat, dan gaat hij toch ook over ons. Want anders zou al die psalmen, dan kan je ze lezen, dan kan je het statisch nemen, zeggen nou het gaat over Christus, dat is het dan. Nee, het is zelfs een officiële leer. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt over van de mystieke Christus. Een officiële kerkleer is dat. Maar goed, daar hoeven ze geen leer van te maken hoor, want het staat gewoon in de Bijbel. Wij zijn, dat hebben we net gelezen, wij zijn één plant met hem. In alles. Het staat zelfs zo, als Christus geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden en we zullen hem gelijk wezen. Dus je kan deze psalm nou wel zeggen van ja, dit gaat over Christus. Dan zeg ik, ja, maar wie zijn dan diegenen die in die schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten? Dat zijn al diegenen die in Christus zijn. En voor de rest ga ik hier niet van één op één alles over zeggen. Ik zou zeggen, lees hem zelf. En denk er maar eens goed over na. Ik weet wel dat mensen sterven, mensen gaan dood. Wij ook. Er ontkomt niemand aan. Bij ons legt het wel even anders. Als je geloviger bent, dan leg je je vlees af. En er wordt ook van de Heer Jezus zelf heel duidelijk gezegd dat hij gestorven is. Ja, naar het vlees. Vlees legde hij af. En in principe is dat bij ons precies zo. Wij leggen ons vlees af. En zo zullen we er toch naartoe moeten kijken. Maar de manier waarop, ja, dat verschilt nogal eens. En ik moet u toch eerlijk zeggen dat ik heb, sinds ik toch geloof gekomen ben, heb ik heel wat broeders en zusters gekend, die trouwens meestal wel op hoge leeftijd ook kwamen. En ik moet zeggen dat ik het altijd op een heel vredige manier ervaren heb. En hun dat zelf ook zo. Dus daarom zeg ik, en dat weet natuurlijk ook iedereen, dat wij allemaal een keer ons vlees af moeten leggen. Maar niettemin mogen we ons vertrouwen stellen op wat hier gezegd wordt. En dan zou ik zeggen, ja, dan doet iedereen er maar mee wat hij wil. Maar het staat er zo. En daar mogen we op vertrouwen. Nou, ik ben bang dat ik daar niet meer over te vertellen heb. Ik heb het in mijn hoofd altijd breder zitten als dat ik het dan. Ik wou de Heer danken daarvoor. Trouwe Vader van ons Heer Jezus Christus, we willen u danken voor die grote genade die wij ontvangen hebben. Dat we mogen weten nieuwe schepselen in u te zijn. En dat u onze bestemming vastgesteld hebt. Dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde. En we willen u vragen, wilt u ons dan ook nog gebruiken om boodschappers voor uw naam te zijn. Dat we in een wereld leven waarin angst leeft. En dat men zelf vindt deze wereld te moeten redden. Maar terwijl wij vanuit uw woord veel meer weten. Dat u zelf deze wereld in uw hand hebt. En dat u uw plannen vastgesteld heeft. Wilt u ons daartoe gebruiken? Om voor uw naam te staan. Wilt u ons ook zo met ons zijn als we iedere keer op onze weg gaan? Wilt u ons met ons zijn? En we vragen dit niet alleen voor onszelf, maar voor al diegenen die u lief hebben. En we vragen dit niet uit enige verdiensten, maar op grond van uw beloftes en als uw kinderen in de Heer Jezus Christus. Amen.